Goedemorgen, lieve mensen. Goed om hier weer bij jullie te zijn. En met elkaar te delen over de liefde van God. Voordat ik aan mijn preek begin, wil ik eigenlijk een klein stukje lezen. Gelet op alles wat er op het ogenblik in de wereld gebeurt. En alle ellende, alle verdriet. Ook al die beelden ziet op tv, die hartverscheurende taferelen, dan krijg je soms wel zo'n gevoel van Heer, help. Toch? Amen. Klein stukje van Jezus waar hij met zijn discipelen op de Olijfberg alleen zit met hen. En zij een vraag stellen van Heer, wanneer gaat het gebeuren wat u gezegd hebt? En dan grijpen ze terug op het moment waarop Jezus het achtvoudige wee u tegen de fariseeën en de schriftgeleerden heeft geroepen. En aan het eind zegt hij, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En dan vragen de discipelen, als ze met Jezus alleen zijn, van Heer, wat bedoelt u daar nou eigenlijk mee? En dan wil ik een paar versen lezen uit Matteüs 24. En toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons wanneer dat geschiedde. En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust. Ik heb dat dik onderstreept. Wees niet verontrust. Want het moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Ja, eigenlijk, ik wil deze verse voorlezen naar alles wat daar deze week gebeurd is en wat er op dit moment speelt in de wereld. Iedereen die hoort allerlei geluiden van we leven in een eindtijd en de Heer komt spoedig. Ik verwacht ook dat de Heer ieder moment kan terugkomen, of hoe dan ook, of dat we opgenomen worden. Maar wij zitten wel in de laatste dagen van de hele schepping waarin God ons het leven geeft. En wij mogen Hem verwachten. En wat mij aanspreekt hierin is, wees niet verontrust. Er zijn zoveel ook kinderen Gods die zich zorgen maken, die zich druk maken en die bang zijn. En we leven hier nog in een redelijk veilig land. Maar de grote vraag is, en dat was eigenlijk ook een beetje de kern van mijn preek vanmorgen, wat en wie is uw raadgever? Want mensen worden zoveel beïnvloed door wat ze alleen maar op tv zien en wat ze dan horen, dat je daar soms een vertroebeld beeld kan krijgen over wat er nou echt speelt. Want onder de waarheid die wij iedere dag over ons heen krijgen, zit een verborgen waarheid waarin God een plan heeft met deze wereld. En Gods plan met deze wereld is dat Hij alles nieuw gaat maken. Soms ben je dat beeld wel eens kwijt, dat je denkt van Heer, alles gaat naar de knoppen. Als je dat ook in Oekraïne ziet, hoe alles daar vernietigd wordt. En God zegt, ik ga alle dingen nieuw maken. En dat is een boodschap van hoop. Dat is een boodschap van nieuwheid wat God wil geven. Juist ook in deze tijd waarin wij leven. Een plan heeft God van hoop en van vernieuwing. aan het eind van de Bijbel in Openbaring 21, dan zegt hij: zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat is toch waar wij naar uit mogen zien, waar wij een verwachting naar mogen hebben. En de vraag is dan ook: wie is uw raadgever? Wie of wat maakt dat u nu denkt wat u denkt? Wat is de oorzaak van het feit hoe ik de dingen beoordeel? Hoe ik naar de dingen kijk? De wereld kent, zoals de Bijbel dat zegt, de raad der goddelozen. Of de raad der heidenen. Maar God verlangt dat wij naar de raad van God gaan luisteren. Het boek Zacharia, dat spreekt over bekende woorden. En ik ben nog eigenlijk een beetje met mijn inleiding bezig. De overbekende woorden uit Zacharia 4. Daar staat: niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Soms dan, als je allemaal ziet wat er gebeurt, dan zou je wel eens denken van: nou jongens, even een paar extra atoombommen en dan is er een hoop problemen opgelost. Maar God zegt: niet door kracht, door geweld, maar door mijn geest. En de profeet Zacharia leefde in de tijd van koning Darius. En in de tijd van koning Darius leefde ook Daniel. Dus die moeten elkaar hebben gekend. En Zacharia brengt deze profetie en deze boodschap op het moment dat het volk Israël vanuit Babel in Jeruzalem is aangekomen. En hij roept hen ook op om de tempel te gaan herbouwen. Nou, dat is ook een tijd waarin allerlei vijanden rondom hen zijn. En waarin hij eigenlijk zegt: het is niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. En het allereerste wat zij doen, dat is, wij zouden denken, een dikke vette muur bouwen. Het allereerste wat zij doen is een altaar bouwen. Met hun rug naar de vijand buigen ze zich voor God. En dat is eigenlijk de houding die wij als kind van God moeten hebben. Amen. Niet naar die vijand kijken, maar naar God zelf. Zien wat wij bezitten in hem. De naam van Zacharia betekent trouwens: Yahweh gedenkt. En het mooie is dat God altijd aan ons denkt. Altijd naar ons ziet. Er is zo'n tekst in het Oude Testament die zegt: Gods ogen doorlopen de hele aarde om krachtig bij te staan. Wie je hart volkomen naar hem uitgaat. En in deze wereld moeten wij het hebben van macht en van geld en van intimidatie en noem het maar op. Maar het koninkrijk van God, daar gelden andere wetten. Daar gelden alleen maar de wetten en ben je rijk als je vervuld bent met de Heilige Geest. En voor mij, misschien, ja, ze zeggen in de wereld wel eens, dat is je stokpaardje. Maar de Heilige Geest is... is een persoon van God die op dit moment niet in de hemel is. Jezus zegt: ik zal de Heilige Geest naar je toesturen en die is tot in eeuwigheid bij u. Hij is uw schaduw aan uw rechterhand. Er zijn zoveel momenten dat we ons niet bewust zijn. Hij is uw schaduw aan uw rechterhand. En weet u wanneer u die schaduw kwijtraakt? Als je uit het licht stapt. Als je buiten het licht bent, ben je je schaduw kwijt. En Gods geest is aan onze rechterhand voortdurend. En voor mij blijft de Heilige Geest, ja, hoe moet ik dat zeggen, zo'n bron van inspiratie. Hij is zo nabij. En op het moment dat Gods geest je vervult, verandert alles. Werkelijk alles. Hij geeft je inzicht, hij geeft je wijsheid, hij geeft je kracht, hij geeft je... Nou, noem het maar op. Ik kan een hele lijst opnoemen. En zonder de Heilige Geest, de Bijbel spreekt dat de Heilige Geest is een levendmakende geest. Als ik dat doortrek, dan betekent dat dat iemand zonder de Heilige Geest heeft een dode geest. Dus de wereld is vol met dode geesten. Alleen op het moment dat je vervuld wordt met Gods geest, komt die levendmakende geest in mij. Daarom zegt de Bijbel ook, ga geen juk aan met een ongelovige. Een levendmakende geest en een dode geest kunnen nooit samen. Maar Gods geest is een levendmakende geest die alles verandert, alles vernieuwt. En als Paulus eigenlijk ook dat ontdekt, want Paulus leeft dus in dat Nieuwtestamentische waarin wij dus ook leven. En dan zegt hij, dat is ook een tekst, als je daar lang over nadenkt en dat probeert toe te passen op jezelf, dan kom je bijna in een conflict bij jezelf. Paulus die zegt in Filippenzen 3, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Hij zegt, ik acht alles vuilnis. Nou, als ik daar goed over nadenk, dat gaat zo ver, dat gaat zo diep. Ik weet wel dat wij op een gegeven moment we woonden in Rotterdam. We zaten vol in de gemeente, bijna 7 dagen per week en tussendoor ging ik nog naar mijn werk. En dat er op een gegeven moment aan ons gevraagd werd, en ja, ik had een goede baan, je had een auto, je had een leuk gezin, we hadden een mooi huis. En toen werd er aan ons gevraagd of wij in Rotterdam in het centrum in het gebouw wilden wonen om op dat gebouw te gaan passen. En wij zongen altijd dat lied, Heer, alles wil ik geven, help Heer mij rein te leven, de deuren van mijn hart, Heer, zet ik open voor u. En toen kwam die vraag of we alles in de steek wilden laten en of we dan in dat centrum wilden wonen. Nou, dat centrum van Rotterdam, daar werd bijna iedere dag geschoten. En politie met kogels aan het zoeken en één grote toestand was dat. En ik weet wel dat het zweet brak mij uit. Van, Heer, gaat u dit van mij vragen? Dat ik alles hier achterlaat en dat ik daar ga zitten wonen op. Echt, we hebben daar 14 dagen lang over lopen zweten, bidden, janken. Heer, moet dit nou echt? Vraagt u dit nou echt? Toen kwam er echt zo'n moment dat die knop omging en zei, Heer, het is goed. Het interesseert ons eigenlijk niet wat u doet. Het is prima. We pakten de telefoon, we belden op van, joh, ja, prima. Het licht staat op groen, we komen eraan. Toen kreeg het bericht, het hoeft al niet meer. Toen moesten we weer helemaal omschakelen, want toen dachten we, help. Maar als Gods geest in je komt, gaat alles veranderen. En Paulus zegt, ik acht alles vuilnis om dat te kennen. En dat is voor mij toch nog steeds de trigger. Dat je iedere dag, Heer, vervul mij met uw geest. Maak iets nieuws in mij. Laat mij uit de dood van deze wereld opstaan om u te kennen. Timotheus die zegt, Paulus die schrijft aan Timotheus, want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. Als je leest ook in het Oude Testament dat Gods geest, Bezaliel en Aholiab, twee mannen die worden door Mozes eigenlijk door God aangewezen, geselecteerd om alle ingrediënten voor de tabernakel te maken. En God zegt, ik heb ze wijsheid gegeven om alles te maken zoals ik het wil. Als Gods geest in je komt, dan geeft hij je alles wat je nodig hebt op dat moment. En dat is, ja, dat is voor mij toch nog steeds een uitdaging en een trigger dat ik zeg, Heer, vervul mij met uw geest. De roerig, de adem van God. En ik zou eigenlijk de tekst die ik voorlas, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. zou ik willen toepassen met een geschiedenis uit het Oude Testament. En als je eigenlijk ook het hele Oude Testament leest, dan bijna de hele wereldgeschiedenis is alleen maar oorlog en ellende en toestanden. Maar ook in deze tijd, de geschiedenis gaat over koning Jozefat. En koning Jozefat was een nazaat van Salomo. Salomo die had een zoon Rehabiam. En Rehabiam die kreeg Abia, Abia kreeg Asa. En Asa kreeg Jozefat. Maar Salomo had ook nog een knecht. En die zoon van die knecht, want na Salomo is dat rijk van Israël gesplitst in het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. En die knecht die kreeg een zoon en die heette Jerobiam. En Rehabiam werd koning over die twee stammen en Jerobiam werd koning over die tien stammen. En Jerobiam, dat was een man die deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. En die hele geslachtslijn door, want uiteindelijk komt er uit Jerobiam, komt dan uiteindelijk Achab voort. En uit die lijn van Salomo, van Rehabiam, die altijd God diende, daar kwam Jozefat uit voort. Alleen het bizarre vind ik dat die koningen vanuit die lijn van Salomo iedere keer God diende, alleen tegen het eind van hun leven, dan zakten ze daar weer van af. En we zien dat ook bij Jozefat. Jozefat dient God, ruimt alle afgoden op en zorgt dat iedereen God dient. Alleen er was een moment en dan gaat het allemaal goed in zijn leven en dan gaat het voor de wind. En dan komt er een moment en dan staat er en hij verzwagerde zich met Achab. En dan gaan ze samen gaan ze een strijd aan. Nou en dat neemt God hem eigenlijk wel kwalijk dat hij dat doet. En niks blijft natuurlijk zomaar bijna ongestraft zou ik bijna zeggen. Maar dan wil ik lezen met u uit 2 Kronieken 20. En dat is een geschiedenis waarin eigenlijk die tekst tot toepassing komt, niet door kracht, door geweld, maar door mijn geest. Neem even een klein slokje water als het mag. Want ik begin steeds meer te kraken, heb ik het idee. Daarna geschiedde het dat de Moabieten, de Ammonieten, met hen een deel van de Menuïten tegen Jozefat ten strijde trokken. Men had Jozefat gemeld, een groot leger is tegen u opgetrokken van de overkant van de zee uit Aram. Zij zijn in Gesezon, Tamar, dat is Engeni. Toen werd Jozefat bevreesd en besloot de Heere te raadplegen. En hij riep voor heel Juda een vaste uit. Juda was dus nog twee stammen rijk. En Juda kwam bijeen om hulp te zoeken bij de Heere. Ja, men kwam uit al de steden van Juda om de Heere te zoeken. Dit is voor mij toch het moment, het kantelpunt weer in het leven van Jozefat. Want hij zegt, toen werd Jozefat bevreesd en besloot de Heere te raadplegen. En dat is niet zo dat hij dacht van, Heer, ik heb een probleem, wilt u dat voor mij oplossen? Als ik zie hoe dit gaat, dan is het hier een hele tijd, is hij hiermee bezig. Dat volk wordt bijeengeroepen, ze gaan vasten, ze gaan bidden, ze gaan zich verootmoedigen. Ze komen uit al de steden van Juda om de Heere te zoeken. En we zien hier dat er een moment in het leven van Jozefat is waarop hij geen uitweg meer ziet. Waarop daar geen oplossing meer is. En als we heden aan de dag kijken naar onze regering en naar wat er in de wereld gebeurt, daar zijn geen oplossingen meer. Men heeft geen oplossing voor welk probleem er ook op dit moment ligt. En de problemen worden groter en stapelen zich alleen maar op. En wat gaat Jozef wat doen? Die gaat God raadplegen. En we lezen zo vaak in de Bijbel hoe nodig het is om te luisteren naar de raad van God. Alleen die raad ligt niet op straat, maar die moet je zoeken, die moet je gaan halen bij God. En dat geldt nog steeds ook voor ons eigen leven. En dan staat er, een heel Juda kwam bijeen om de Here te zoeken. En Jozefat ging te midden van de gemeente van Juda staan, in Jeruzalem, in het huis des Heren, voor de nieuwe voorhof. En u moet u voorstellen, dat huis des Heren was de tempel die Salomo gebouwd heeft. En toen Salomo die tempel klaar had, toen ging Salomo staan voor het volk en hij ging bidden. En hij zei: Heer, als wij hier op deze plek samenkomen en ons buigen voor u, zult u ons dan horen? Ja, zegt God. En als wij een probleem hebben, zult u naar ons? Ja, zegt God. En Salomo noemt een hele lijst op van dingen. En God zegt: ik zal voor jullie zorgen. En in die tempel en op dat stuk voorhof waar Salomo dat gebed bad, staat Jozefat. En hij zeide: Heere onze God, de God van onze vaderen, gij zijt gij niet God van de hemel en heerst gij niet over alle koninkrijken der volken? In uw hand is kracht en sterkte en niemand kan stand houden tegen u. Zijt gij niet onze God die voor het aangezicht van uw volk verdreven hebt de inwoners van dit land en dit voor altijd gegeven hebt aan het nakroos van Abraham, uw vriend? Zij woonden daarin, bouwden daarin voor u een naam en een heiligdom en zeiden: indien ons een onheil overkomt, zwaard, gericht, pest, honger, dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen, want uw naam is in dit huis. Wanneer wij onze benauwdheden tot u roepen, zult gij horen en helpen. Hier haalt hij dus dat gebed van Salomo terug. En hij gaat staan op die belofte die God toen heeft gegeven. Nou, als je dan verder leest. En dan, ik wil verder bij vers 12. En dan staat er: onze God, zult gij over hen niet gericht houden? Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt. Wij weten niet wat wij moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gevestigd. En geheel Juda stond voor het aangezicht des Heren, zelfs hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam in het midden der gemeente de geest des Heren op de leviet Jagaziel, de zoon van Sekaria, de zoon van Benaja, de zoon van de zoon van, uit de zonen van Asaf. Ook die zonen van Asaf, dat is ook een wonderlijk verhaal die David uiteindelijk heeft aangesteld toen hij die tent spreidde op de berg Sion, waarin Asaf opdracht kreeg om liederen te zingen en Asaf met zijn zonen iedere dag nieuwe liederen zong. Iedere dag. En Asaf, dat hele geslacht uit de zonen van Asaf, is daarbij. En hij zeide: luister geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Jozefat. Zo zegt de Heere: wees niet bevreesd en word niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar het is een strijd van God. En dan vers 17, niet gij zult hierbij behoeven te strijden. Stelt u op, blijf staan, dan zult gij zien dat de Heere de overwinning geeft. En dit is zo'n bijzonder moment, op het moment dat dat volk zich stelt voor God. En God gaat raadplegen, komt de geest van God en die daalt neer. Eigenlijk hetzelfde moment als toen bij Salomo in de tempel. Wordt niet verschrikt. En dan als je dit doorleest, dan, ik lees maar gewoon verder. Toen boog Jozefat zich neer voor het aangezicht der aarde. En heel geheel Juda en de inwoners van Jeruzalem wierpen zich neer voor het aangezicht van de Heere, om de Heere te aanbidden. En de Levieten, behorende tot de Kehatieten en de Korachieten, ook die Korachieten, dat is ook weer een verhaal apart, hoe wonderlijk, stonden op om de Heere, de God van Israël, met zeer krachtige stem te loven. En terwijl zij uittrokken, trad Jozefat naar voren en zei: luister naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem, gelooft in de Heere uw God en gij zult bevestigd worden. Gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. Na het volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen op die de Heere een lied zongen. En zij loofden in heilige feestdos, terwijl zij voor de gewapenden uittrokken en zeiden: loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En op het moment dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de Heere de Ammonieten en de lieden van Seir, die tegen hen waren opgetrokken, in een hinderlaag en zij werden overvallen. En dan in vers 26, en op de vierde dag kwamen ze samen in het dal der lofprijzing en zij prezen de Heere hierom. En daarom noemt men tot op heden de plaats het dal der lofprijzing. Het bijzondere is dat op het moment dat zij God gaan raadplegen en voor de Heere staan, daalt de geest van God neer en komt de raad van God over hen heen. En u moet zich voorstellen wat er dan gebeurt. Dan krijg je dat leger van Jozefat met alle wapens die ze hebben. Aan die kant het leger van Aram met alle wapens. En daartussen, daarvoor, dan gaan er een stel priesters en levieten in heilige feestdos. Gaan ze daar met bazuingeschal, gaan ze die vijand tegemoet. Nou, welke generaal zou ooit zoiets bedenken? En op het moment dat ze God gaan loven en prijzen, dat ze God gaan aanbidden, gaat God de strijd voor hen strijden. Menselijk kan je dit niet bedenken. En er wordt hier dus gesproken over dat dal der lofprijzing. Als we kijken in Joël, dan wordt daar geprofeteerd over dat dal van Jozefat. In Joël 3 daar staat, want zie, in die dagen en te dien tijden, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat, en ik zal al daar met hen in het gericht treden vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben terwijl ze mijn land verdeelden. Nou, je ziet het op dit moment heden aan de dag zo'n beetje gebeuren, dat men voortdurend dat land aan het verdelen is, dat volk onder druk zet en mijn volk en over mijn volk het lot werpen. En een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken. In feite wordt hier gesproken over dat dal van Jozefat. Het is een dal van oordeel, een dal van ellende, een dal van oorlog. En God maakt dat tot een dal der lofprijzing. En God kan dat alleen maar doen door dat Jozefat gaat staan en doordat Jozefat de raad van God gaat zoeken. En wat gewoon voor onszelf ook nodig is, want op het moment dat wij de raad van God gaan zoeken, dan komt de geest van God in actie. Dan komt de geest van God in beweging die ons wijsheid geeft wat wij moeten doen. En ik kan wel zeggen van ja, alles wat er in de wereld gebeurt, ik word daar niet zenuwachtig van. Dat hou je niet zo lang vol. Alleen op het moment dat de geest van God in je komt. En dat is, de Bijbel zegt in Psalm, even kijken want nou loop ik weer vooruit, maar in Psalm 32 staat, ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gegaan moet, ik raad u, mijn oog is op u. En wie lof offert, eert mij, zegt God, en baant de weg dat ik hem mijn heil doe zien. Waar het om gaat is, wij hebben samen, iedere ochtend bidden we samen, dragen we de dag op, we hebben een gebedslijst waarin we zendelingen, zieken. En soms heb ik wel eens het gevoel, hier ben ik nou alleen maar met een boodschappenlijstje bezig, om dat voor u neer te leggen. Maar de Bijbel leert mij, wie gaat lof offeren, die eert God. En op het moment dat ik ga lof offeren, verandert ook alles. Gaan je omstandigheden veranderen. En dat is wat God ons ook deze morgen wil duidelijk maken, om te gaan lof offeren. Dat dal van Jozefat moet een dal van lofprijzing worden. Welzalig de mens, zegt Psalm 84, wie je sterkte in u is en in wie je hart de gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen. En ook hult de vroege regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. En dit is de volgorde, want wij willen graag dat God eerst onze problemen oplost en dan gaan we hem danken. Nee, zegt God, als je door dat dal van die balsemstruiken gaat, door dat dal van moeilijkheden, ga mij lof offeren. En dan hult de vroege regen het in zegeningen. Dat is de volgorde. Als ik ga lof offeren, dan gaat God zijn zegen neergetalen. En wat ik deze morgen ook graag met u duidelijk zou willen maken is, dat het gaat om dat aanbidden van God. Ook al hebben wij daar totaal geen aanleiding voor. Vroeger hadden wij wel dat we zeiden van ja, ik kan me nog één keer herinneren, weet je dat toch? Dat wij zaten gewoon in de woonkamer, 's morgens koffie drinken. Ik zeg tegen haar, ik heb ineens zo'n zin om God te aanbidden. We zaten gewoon koffie drinken. Nou, wij knielden gewoon voor de tafel, waar de kopjes op stonden. En het bizarre is, wij voelden, nou ja, bijna de Verenigde IJsfabrieken van Europa. Maar op het moment dat je God gaat aanbidden, toen gebeurde er toch wat, waardoor er zo'n vrijheid en zo'n ruimte in jezelf kwam. Dat Gods geest iets nieuws kan maken op het moment dat ik God ga aanbidden. En ik weet niet of u wel een dal van lofprijzing kent. En daar zou ik u bijna toe willen oproepen. Want wat, als ik Psalm 81 lees, en dat eigenlijk door de hele Bijbel heen, gaat het om de raad van God. Raadpleeg ik God. En wat is voor mij de raad van God? Is toch Gods woord. Jezus zegt tegen zijn discipelen vlak voordat hij heen gaat, tijdens het laatste avondmaal, dan zegt hij, ik ga naar mijn Vader, maar ik ga de Heilige Geest, de Trooster, tot jullie zenden. En hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En hij zal u alles te binnen brengen wat u moet doen. En dat is toch waar Gods woord ons iedere keer toe oproept. En als ik dan Psalm 81 lees, dan is het bijna een noodkreet van God dat hij zegt, och, had mijn volk maar naar mijn raad geluisterd. Ik had ter plekke hun vijanden verdaan. En hier in deze geschiedenis van Jozefat, daar leren we, want als wij dan daarna zien dat Jozefat meteen weer zijn hele land gaat opschonen en alles gaat opruimen en weer schoon schip gaat maken en tot ontdekking komt dat de God van Israël, dat is de God. En dat die aanbidding een centrale plek krijgt in het leven van Jozefat. Een dal van lofprijzing. En dit is, ja, mensen maken zich zo vaak zorgen. Zelfs ook kinderen van God. Misschien hebben jullie ook een vreselijke situatie in je gezin, in je familie, in ziekte, in wat dan ook. Of depressiviteit, of weet ik wat. Maar God wil vanmorgen iets nieuws doen. God wil dat wij hem gaan aanbidden. Dat er hoop is in deze wereld. Dat er hoop is in onze situatie. Niet door kracht, door geweld, maar door mijn geest. En het bijzondere vind ik ook dat Efeze 6, die spreekt daar ook over die wapenrusting. En die zegt dat we die wapenrusting moeten aantrekken. Niet om daarmee te gaan vechten, maar om te gaan staan. En stand te houden. Want God gaat voor ons uit. God gaat deze wereld vernieuwen. God heeft een plan naar deze wereld. En ik wil eigenlijk nog een paar versen lezen uit Openbaring. Openbaring 21, en daar zegt hij, en hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide, schrijf deze woorden op, want ze zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij en zei, zie, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Als God in uw leven het begin is, is hij absoluut ook het einde. Hoe het ook gaan zal. Maar God wil ook het einde in ons leven zijn. En dat zal die ook als die de Alpha is. En dat staat ook voor de derde keer in Openbaring. In Openbaring 22, daar staat, ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. Zalig zij die hun gewaden gewassen hebben, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en de poorten van de stad mogen binnengaan. Zalig zij die hun klederen gewassen hebben. Ik geloof dat het zo ontzettend nodig is dat we ons dat bewust zijn, dat we iedere keer onze klederen wassen, zoals het ook in Openbaring 7 staat. Zij hebben hun klederen gewassen in het bloed van het Lam. En hoe was ik mijn klederen? Door God te gaan aanbidden. Door hem te lofprijzen. Door een dal van lofprijzing te kennen. En hem de eer te geven die hem toekomt. Want God is hoop. God geeft vernieuwing. Als ik alle ellende in deze wereld zie. Als je leest in Jesaja wat God met Syrië gaat doen. Dan draait je maag om. En dan denk je, Heer, wat een ellende en een verdriet en een nood. Maar ik wil mij niet daarop richten. Ik wil mij richten op God en zeg, Heer, als ik u ga aanbidden, komt uw geest in mij. Gaat uw geest in mij nieuwe dingen laten zien. Het perspectief wat God heeft met deze wereld. En dat is wat we nodig hebben. En dat we een aanraking opnieuw krijgen van Gods geest. En dat we vervuld mogen worden. De Bijbel leert, word voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Bekering doe je één keer. Je doop doe je één keer. Maar vervuld worden met de Heilige Geest is een dagelijks gebeuren, zegt de Bijbel. En dat is waar ik vanmorgen ook u toe wil oproepen en opwekken. Een verlangen naar een nieuwe aanraking van Gods geest. Dat we dat dal van lofprijzing gaan kennen. De raad van God gaan vragen. Want Hij vernieuwt ons denken. Ik kan het niet genoeg. Dat ik wou dat ik een pil had en dan heb je het. Maar de geest van God is zo rijk, zo vernieuwend. Ik heb het misschien al een keer verteld hoor, toen ik hoorde dat ik een hartoperatie moest ondergaan. Dat je denkt van Heer, nee, dit klopt niet. Mijn lijf is een tempel van uw geest en ze gaan me openzagen aan een hart-longmachine. En mijn vragenlijst naar God werd steeds groter, totdat ik de liefde van God lijfelijk in mijn kamer zag staan. Hoe Hij mij aankeek. God maakt dat je de dingen anders gaat zien. Mijn vragenlijst verdampte als sneeuw voor de zon. Jezus geeft geen antwoord, Hij is het antwoord. En dat maakt alle dingen in een ander perspectief. Ook wat er in deze wereld gebeurt. En ik zou graag met u dat lied willen zingen, staand dat we zingen, als een soort gebed. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Thank you.